Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Jacob Spoelstra te gast, stand-up comedian.
Waar ik achter ben gekomen... Als je de podcast goed hebt geluisterd, zijn er 4 dingen. Ja, 4 dingen die essentieel zijn. Ja?
Ja.
Dat is de setting. Ja, ik heb echt een Excel sheet. Ja. Hey. Dat is de setting.
Jacob is al comedian sinds de jaren 0 en hij speelt regelmatig op Comedy Nights door het hele land. Ook is hij veelgevraagd comedian voor bedrijfsoptredens en is hij al jaren columnist voor een van de grootste bladen op het gebied van ICT. Jacob is niet alleen comedian, hij is ook christelijk en Fries. Waarom die twee dingen relevant zijn, hoor je vanzelf. Aan het einde van de podcast vertelt Jacob over al zijn Excel-data. En die bestaan echt. Als je een screenshot wil zien, ga dan even naar elektrapodcast.nl en zoek op Jacob Spoelstra. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jacob Spoelstra. We gingen net zitten en ik wilde al gaan opnemen. Toen zei je ja, maar iedereen heeft altijd verhalen over... oh, boehoe, ik moest spelen in een pannenkoekenrestaurant. Maar ik kan het onderbouwen met data. En dat was het moment dat ik zei, stop, vertel dit zo meteen. Hoe bedoel je?
Ik hou alles bij van mijn optredens. Alles, dat welke kleren ik aan heb, hoeveel mensen er zijn, wanneer ik speel, is het 's avonds, 's middags.
Tot op zulke dingen?
Ja, dus ik heb, zeg maar een onderzoek nu van duizend en dikke duizend optredens. Zeg maar, en daarin kan ik precies analyseren van waar het aan ligt, of iets goed of iets slechts is. En, volgens mij kunnen we dat beter straks even doen.
Ja, oké. Nee.
Dus zijn wel leuke conclusies.
Ik ben heel benieuwd. Dus eigenlijk heb jij geen carrière, maar gewoon een heel langlopend sociologisch onderzoek.
Ja. Nee, ik vind je moet alles kunnen onderbouwen met data. Dus ik kan u ook onderbouwen met data. Zeg maar dat maar dat het heel vaak aan jezelf ligt en niet aan iets anders. Ja.
Ja, nou ja, ik denk dat heel veel comedians die conclusie ook wel hebben getrokken, maar toch altijd blijven zoeken naar waar het ook nog aan zou kunnen.
Ja, nou de conclusie, het ligt nooit in één ding. Dat is.
Dat sowieso niet. Maar even helemaal terug naar het begin. Want hoe lang speel jij ongeveer? Dat weet ik eigenlijk
helemaal niet. 2004, 2005 ben ik begonnen.
Oh, dus, oké. Nou, dikke 15 jaar, 17,5 al bijna.
Ja.
Oké, top. En want wij spelen wel vaker samen. Ja. En ik weet één show waar ik dacht, daar moet ik je sowieso naar vragen. Want die noemde je zelf ook toen ik jou vroeg om mee te doen. Toen zei je, ik wil wel meedoen. Want sowieso ben ik volgens mij de enige comedian in Nederland die heeft gespeeld op de EO Jongerendag.
Ja, dat klopt. Dus dat vond ik ook wel leuk in deze podcast. Want dan vertelt iedereen, ik heb in een pannenkoekenrestaurant gespeeld. Dan denk je, joh, amateur, ik heb de EO Jongerendag. Ik top iedereen. Ik top echt iedereen met de EO Jongerendag. Ja.
Want ja. Sowieso goed om erbij te melden. Jij bent zelf sowieso gelovig, maar je speelt volgens mij ook wel vaker in gelovige kringen, zeg maar. Of,
ook kerken. Ja.
Maar tijdens een dienst ook?
Nou, tijdens een dienst. Ik heb het wel eens gedaan. In een hele vrijzinnige kerk heb ik het wel eens gedaan. Maar daar is comedy niet heel geschikt voor. Dat, ik moet zeggen, bij onze eigen kerk ga ik ook wel eens voor in de dienst. Dat moet ik afzetten, de afgelopen 2 jaar niet. Maar dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar dan, dat is iets anders dan comedy.
Ja,
dan
ben je gewoon een voorganger.
Dan ben ik gewoon een voorganger, ja. Dat is een beetje een groot woord, maar een voorganger met grapjes.
Ja. Ja. Oh, wauw. Ja. Maar goed, dat is jouw achtergrond. Dus ik denk aan dat daar al een link is. Sowieso ben ik daar benieuwd naar, want volgens mij zit daar ook nog een circuit aan, zeg maar, waar deze comedians niet in terechtkomen.
Nee.
Maar dan word je gevraagd voor de EO Jongerendag, het grootste festijn of festival voor gelovige jongeren, volgens mij in Europa zelfs. Dus ik hoorde de laatste promo voorbij komen van de editie van dit jaar.
Nou, was afgelopen weekend was weer EO Jongerendag.
Ja.
Ja.
Hoe? Wat? Vertel. Wat is de setting? Want ik heb allerlei vooroordelen, maar ik heb geen enkel beeld bij van hoe het echt is. En jij wel?
Nee. Nou, ik moet er wel bij vertellen. Dat is wel, ik zeg EO Jongerendag. En je hebt een hoofd. Ik weet het is nu niet meer zo, maar je had toen een hoofdprogramma. En je had een soort bijprogramma. Hoofdprogramma was toen gewoon in het Gelredome. En je had een bijprogramma met allemaal tenten eromheen. Dus, en daar zaten 2000 man of zoiets. Jongeren zaten daarin. En daar was dus ook eentje gereserveerd voor comedy. Ja. En dat was eigenlijk superleuk. Dus dat is eigenlijk dat verhaal past totaal niet in deze podcast. Ja, dat was gewoon echt vanaf minuut 1 was dat echt gillen, joelen en ja.
Oh, oké. Okay. Oh, ja. Ik denk er komt ook nog een verhaal dat het verschrikkelijk was.
Nee, maar dat...
Het zijn jongeren, daar kan het al fout mee gaan.
Ja, maar er komen ook wel ouderen mee. Ja, maar het zijn wel hele positieve jongeren. En plus ze hebben er zin in.
Ja.
Dus dat is gewoon ook, als je mijn data straks krijgt, dan zie je dat misschien wel het meest essentiële punt is. Heeft het publiek er zin in of niet? Dat is echt dat. En natuurlijk, zin kun je maken. Dus je kunt ook zorgen dat ze er zin in krijgen. Ja. Maar dat als mensen er gewoon zin in hebben en ze gaan ervoor zitten, dat is 90% van de show.
Ja. Maar dat is ook natuurlijk het hele probleem. Want het gaat hier vaak ook over de omstandigheden, of die wel of niet goed zijn.
Ja.
Maar ook als je kijkt naar de coronaperiode. Ik heb ook een online show gedaan voor echt 12 mensen volgens mij bij elkaar. Ja. Maar die hadden er zin in. En dat was een super toffe show.
Ja.
Terwijl ik heb ze ook gedaan voor een pak meer mensen die er matig zin in hadden, omdat het een bedrijfsding was.
Ja. Ja, nee, dat klopt. En, maar ik heb, om nog over de EO Jongerendag heen te toppen, ik heb ook de Nederland Zingdag gedaan. En dat is, ik weet niet of je het programma Nederland Zing kent, wordt op zondagochtend uitgezonden. En dat zijn allemaal, dat zingen ze allemaal geestelijke liederen.
Ik mis het af en toe.
Ja, je mist het af en toe. Ja, dat is zo'n parallele wereld is dat. En... Maar dat was in de
allemaal koren, toch? Die,
allemaal koren. Maar ook wel goede bands, zo komen er ook wel, hoor. Maar ook gewoon kerkmuziek. En dat was toen allemaal doedelzakken. Die waren vlak voor mij aan het spelen. Maar dat was in de Jabershal in Utrecht.
Sorry, ik heb nooit iemand zo casual horen zeggen, dat waren allemaal doedelzakken voor mij aan het spelen. Alsof dat een normale show is.
Ja, maar... Nee, maar er waren in de...
In de jaarbeurs.
Ja, maar weet je, ik zit niet in het meeste, hoe heet het, hoge segment circuit. Hè? Dus die dingen komen voorbij als je gewoon niet zo heel bekend bent.
Ja.
Dat weet jij ook.
Ja,
ja. En dan doedelzakken valt dan nog mee af en toe. Ja. Maar er was een Jabershal in Utrecht en er waren 12.000 mensen. Maar mensen, de leeftijd is daar ongeveer van, er zitten een paar onder de 40, maar het is ongeveer van 40 tot 88 is het.
Ja.
En, En ik kreeg 7 minuten, kreeg ik. Het werd ook uitgezonden en alles. En de teller ging ook terug. En toen, dat is ook het enige optreden waar ik ooit wakker van heb gelegen. Dat ik dacht van, oh shit, als dit maar goed komt. Want ik had zoiets van, ja, als iedereen maar stil blijft. Dat is altijd belangrijk, hè, bij een optreden.
Yeah, yeah.
Dat ze gewoon stil zijn en luisteren. En dat was mijn grootste angst. Of ze wel stil zijn. Maar ik werd aangekondigd en was direct muisstil. Wat wel logisch is, want dat is in de kerk ook zo. Als de dominee opkomt, is stil. Dus ik kwam op en ik kon gewoon direct vanaf grap 1.
Okay.
En dan zie je de wet van de grote getallen. Ja, dat is ook wel leuk. Want kijk, als jij optreedt voor 120 man... Hè, en 10% die vindt jouw grap leuk, dan lachen er 12 man. Nou, die 12 man die stoppen met lachen. Maar die denken allemaal, oh shit, ik ben de enige die grap leuk vindt. Dus die stopt. Maar als je voor 12.000 man speelt en 10% lacht, dan lachen er 1200 mensen. Ja, dat is best veel. Dat heb ik niet elke week dat er 1200 mensen lachen.
Nee.
En die 1200 mensen die steken de rest aan.
Ja, precies, want de rest denkt, blijkbaar mis ik iets. Want 1200 man heel hard te lachen.
Precies.
Ja.
Dus die, dat was, dus ook dat is niet een heel goed verhaal voor deze podcast.
Ik meen me te herinneren dat ik wel uit heb gelegd waar de podcast over gaat.
Ja, zeker. Nou, ik heb genoeg dat het minder ging.
Iedereen heeft ze.
Ja.
Dat is leuk. Maar deze ook, ik kan me overigens goed voorstellen dat je er wakker van ligt. Want je kan, weet je, daarvoor zei je niet zo bekend zijn. Maar het is wel een show voor 12.000 man.
Ja, zeker.
Die ook wordt uitgezonden. In onder een groep mensen die jou vaker boeken en waar je vaker voor speelt.
Ja, nee, dat klopt dus, ook. Als ik daar...
En als je er niet vaker voor spelen, wil je ook gewoon dat het goed overkomt.
Ja, en daarbij, het is ook wel een groep waar je een beetje op hete kolen... Je moet ook wel een beetje omdenken wat je zegt. Het is ook een hele... Het is wel grappig, na het optreden is ook een hele discussie in het Reformatorisch Dagblad over mij geweest.
Echt?
Ja, dat was wel... Ik heb gereformeerend blijkbaar iets te hard aangepakt. Terwijl ik het zelf ben. Maar dus die heb ik weggestuurd. Er zit niet zoveel humor.
Heb je het sowieso wel eens gehad bij shows? Want ik bedoel... Het is niet dat jij super braaf bent, maar het is ook niet dat jij nou een enorme chockerende comedian bent.
Nee.
Maar heb je toch wel eens gehad bij een show dat mensen toch nog vinden dat jij te ver gaat?
Sterker nog, ik ben een keer... Dat is misschien het meest gênante optreden ooit. Degene die mij geboekt heeft me van het podium afhaalde. Dat was bij Camping Het Beloofde Land. Ja. Ik moet wel vertellen, het was niet echt het beloofde land. Ik hoop tenminste niet dat als ik doodga, dat de plek is, zeg maar. Of als je 40 jaar gelopen hebt, dat je dan daar terechtkomt.
Ik wou het zeggen, ik mag hopen dat het mocht blijken dat ik het bij het verkeerde eind heb. En ik kom uiteindelijk op een camping.
Ja. Ik moet wel zeggen, maar goed, dat vertel ik zo. Het is wel veranderd. Ik weet niet meer waarom, maar die eigenaresse die vond het gewoon niet leuk. Maar het optreden ging best wel, best goed optreden. Schets even,
hoe ziet een show op een camping eruit?
Ja.
Want is dit buiten of is het in de recreatieruimte?
Nee, dit was in een recreatieruimte was dat. En ik denk dat mannetje of 100 waren er. En die mensen zaten er allemaal in een zwembroekje. Dus het was best een leuke setting, En de mensen hadden er zin in. Ik weet ook nog welke grap het was. Die ga ik nu niet vertellen, maar het ging over een... ik weet nog wel dat het over een ongestelde vrouw ging. En de clue was, er bungelt een touwtje tussen je benen. Dat was zeg maar... hij was heel plat eigenlijk. En eigenlijk normaal, het is ook heel lang geleden. Eigenlijk heb ik nooit zulke platte grap eigenlijk. Ik heb hem later ook verkocht aan een iets bekendere comedian. Hij heeft hem in zijn oudejaarsconferentie verteld. Maar goed, ik vertelde die grap. En ik had daarvoor een paar grappen gemaakt over donkere mensen. Of in ieder geval, ik had zoiets van... joh, het is wel allemaal heel blank hier. Zoiets had ik. En er was één donker jongetje. En die liep op een gegeven moment de zaal uit. En zij dacht, dat is vanwege die grap. En achteraf bleek hij dat hij het leuk vond en dat hij zijn vriendjes aan het ophalen was. Je moet daar naartoe. Oh, maar toen maakte hij die grap over de touwtjes tussen de benen. En toen kwam zijn podium op. Ik vind het niet kunnen. En dus die stopte de show. Ja. Nou ja. Kan gebeuren, toch? Ja.
Ja, maar hoe... Wat gebeurt er in de zaal? Want de zaal...
Nou, die begon te fluiten en boe te roepen. En, maar ja, het was in één keer... die hadden een leuke show. En het stopte in één keer. En iedereen droop naar huis. Ja. Ja.
En, maar, was niet en, wat ze zegt, stop maar, dat vind ik niet leuk. Heeft ze later nog wel uitgelegd waarom of hoe?
Ja, ze vond het niet gepast. En toen zei ze ook van die donkere jongen. En die kwam even later binnen. En toen ben ik op hem afgestapt. Ik zeg, joh, wat was er aan de hand? Hij zei, nou ja, ik haalde mijn vriendjes op, want ik vond het leuk. Ja, dus nou ja. Maar goed, daar heb ik 3 jaar... Dat was in de coronatijd. Toen kreeg ik een aanvraag binnen. En er was weer, stond boven camping Het Beloofde Land. en toen heb ik niet gekeken van... Oh, is dat dezelfde of zo? En toen ben ik gewoon... ik denk, nou...
Met al je data.
Ja, ik heb... Nou, maar ik kon niet... nou, ik kon wel zien dat ik er vaker had gespeeld. Maar ik had het mailtje volgens mij niet meer. Dus ik wist niet of het dezelfde eigenaar of iemand was.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk, nou, ik gok het er gewoon op. Kijken wat er gebeurt. Maar het was inmiddels van eigenaar veranderd. En het is nu wel een hele leuke camping.
Ah,
dus
okay.
Ik wil die mensen niet tekort doen. Het is niet Het Beloofde Land. Het is camping, Het Beloofde Land. Dat wel, het is wel een mooie camping, ja.
Ja. Oh, wow.
Dus ja, het gaat niet altijd goed, Wouter.
Nee, maar daar draait deze hele podcast om.
Ja.
En juist ook natuurlijk het feit dat het... Alle keren dat het niet goed gegaan is... maken dat het later in je carrière over het algemeen wel goed gaat.
Ja.
Nou ja,
en weet je, af en toe moet je ook... En als ik in de kerk speel, ik pas ook meestal wel... Het was een beetje gek dat ik die grappen ook tussendoor deed. Want ik pas meestal wel niet zozeer mijn grappen... maar ik pas wel mijn taalgebruik een beetje aan. Dus zeg maar, kutkind, wat domkind. Weet je, ja. Dat een beetje... maar goed, dat heb je ook wel voor bedrijven en zo, denk ik, toch?
Ja, ik denk
dan
dat...
Dan doe je dat ook
dus
wel.
Ik weet dat ik het doe. En de andere kant op, als ik voor juist een jonger publiek speel...
Ja.
Dan zal ik net iets...
Dat scheelt je uit voor kutkinderen.
Ja. Nee, maar dan weet je dat je iets vrijer in je taalgebruik kan zijn... dan als het een bedrijfsding is. En als het een bedrijfsding is, ja... dan ga je per definitie al iets meer op safe spelen waarschijnlijk.
Ja, precies.
Want sowieso, jij doet volgens mij ook heel veel bedrijfsdingen, toch?
Ja, ja, afgelopen jaar niet zoveel. Maar voor de corona deed ik wel, wel veel bedrijfsdingen. Ik heb nu iets drukkere baan, dus dan wordt het overdag wat lastiger. Maar, om het op te trainen.
Nee, wat dat betreft ben ik sowieso verbaasd over hoeveel jij speelt.
Ja, mijn vrouw ook.
Allemaal ook nog met gewoon een baan ernaast. Maar qua bedrijfsdingen, wat is er daar eentje? Want dat is natuurlijk een categorie die vaker voorbij komt in de podcast. Met, oh mijn god, waarom zou je dat... Nou ja, de reden waarom je het zou willen doen meestal één hele duidelijke met een paar nullen erachter.
Ja.
Maar het is niet per se de allerleukste plek om te spelen.
Nee. Het kan ook, maar er zijn echt hele leuke tussen, maar ook een heel aantal gewoon niet. Nou, maar dat is ook de reden dat je er zoveel geld voor vraagt. Dat is gewoon bloedgeld.
Want weet je nog eentje die zo...
Ja.
Dat je denkt, het is goed dat ik er geld voor heb gekregen, want anders...
Ja. Dat was de Martini Plaza in Groningen. Was een hele grote beurs. En ik zou op de beurs spelen. En ik had meestal, ik zeg altijd van tevoren, stuur ik op van... de bekende regels, er moet aparte ruimte zijn. Ik moet aandacht hebben, goede microfoon, mensen moeten zitten. Allemaal dat soort dingen. Nou, dat hadden ze allemaal voor geregeld. Het was een aparte ruimte, midden op de beursvloer... Met van die dunne vitrages hadden ze ertussen gedaan. En 500 stoelen hadden ze neergezet. En een podium en zo. Maar het is gewoon geen doen. Want er is veel te veel lawaai.
Ja,
er was
één
grote lawaai. Dus, maar goed, ik kwam aan. Ik zag het. Oh nee, dit. Ja, maar goed, ik had één geluk. vijf minuten voor het optreden zat er nog niemand. Dus het was gewoon een open programma. Er was nergens, dus was ook nergens aangeplakt wat er was volgens mij. Dus er zat niemand. Dus ik denk, nou, dit is mooi. Als er niemand komt, hoef ik niet te spelen. Dan kan ik wel een rekening sturen. Nou ja, op een gegeven moment was er tijd en er zat nog steeds niemand. Dan zei die man van ons, hey, we rusten, we wachten nog even af. En toen, na vijf minuten gingen er vier mensen zitten vooraan. En toen zei die man, die stoot maar, hier, je kunt gaan optreden, je kunt gaan optreden. Nou ja, ik denk, net wat jij zei, ja, het is een veel nullen. Dus ik denk, nou ja, ik ga de factuur wel sturen, ik ga wel optreden. Maar goed, ik pakte een microfoon en ik ga gewoon, oh, goedemiddag mensen, hebben we een beetje zin in? En je zag ze kijken. Oh, dit is niet de bedoeling. En toen stonden ze op en toen liepen ze weg. Ja. Ja. Dus toen heb ik ook meteen... Dankjewel voor jullie aandacht. Ja.
Ja. Oh, wow. Maar hier speelde je, neem ik aan, gewoon je eigen materiaal. Dit was geen maatwerkklus of wel?
Nee. Nee, er was geen maatwerk. Maar okay. Wel iets, het zal wel, ik weet niet meer wat, het zal wel een onderwerp hebben gehad, de beurs of zo. Dus ik zou er wel iets over. Ja, maar mijn bruggetjes zijn altijd maatwerken, de grappen nooit. Ja.
Oh, en maar heb je het ook gehad, want dit is natuurlijk op een beurs waar mensen naar jou toe komen, dan zit je hiermee. Maar de andere kant is natuurlijk, 9 van de 10 keer ga je naar een bedrijf toe,
ja,
waar een evenement is of een presentatie of een weet ik wat.
Ja, maar ik heb niet hele, ik heb wel een heel aantal keren dat het gewoon niet liep of je hebt de aansluiting niet of maar niet echt hele gekke dingen. Ik probeer altijd wel dat ik van tevoren goed duidelijk heb, joh, we zitten allemaal dat soort en dan ja. Ja, Dan hou je nog maar één ding over als mensen er geen zin in hebben. En dan, of ik speel niet goed, dat kan ook. En dus dat, ja, ik heb verder niet met bedrijfsdingen heel erg. Ja, weet je, het is lastig. Mensen zitten er niet op te wachten. En dan kom jij in één keer. Ja, ik weet je, ene bedrijfsding is de andere ook niet. Want als jij een personeelsfeest of zoiets hebt en ze... Ze hebben een comedy erbij en mensen kunnen bewust kiezen voor de comedy.
Ja, ja.
Ja, en dat is heel wat anders dan iemand, het bedrijf wat de jaarcijfers presenteert, die weer tegenvallen en vervolgens gaan we nu lachen met Jacques Spoelstra. Ja, is toch anders.
Dat is een hele andere setting. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. En wat we begonnen met, dat ik vroeg wanneer we ongeveer begonnen. En toen zijn we eigenlijk gelijk erin gedoken. Dacht ik, oh, maar als jij in 2004, 2005 begonnen bent... Dat is ook nog wel... De comedy bestond toen natuurlijk toch al wel een tijd. Maar ook wel de, volgens mij zo'n beetje de hoogtijdagen van een jongerencentrum Elektra. Heb jij er sowieso ooit
gezien? Nee, heb ik nooit. Nee, ik ken het helemaal niet.
Ik vergeet het heel vaak mensen te vragen.
Volgens mij Comedy Explosion was dat volgens mij wat dat veel.
Nou ja, dat is het grappige. Ja. Comedy Explosion heeft er gespeeld.
Ja.
Maar er zijn ook try-outs geweest van kameretten. En ze hebben ook gewoon losse avondvullende shows van mensen gehad. En zeker volgens mij tot aan zeg maar de jaren 2000 is Kamerette daar dus heel vaak geweest. Want Guido Weijers is er geweest met een try-out samen met Pieter Jouke. En Claudia de Breij heeft er gespeeld. En Royakkers Kams en Kams en weet ik wat. Dan
nee, ik nooit. Nee.
Maar wel dat circuit van dus dat soort plekken. En volgens mij heb je ook de Lucky Strike Comedy Tour gedaan? Ook niet?
Nee, heb ik ook niet. Nee, ik moet zeggen, in 2005, ik kwam direct wel in een redelijke circuit terecht. Ik ging bij Night of Comedy al na een jaar spelen. Ja. Dat was allemaal in theater. Ja, dus dat was allemaal tour, wel...
Volgens mij organiseerde Tijl Bekkant dat,
ja,
toch? Ja, ja. Dat was met gewoon een goede line-up en goede omstandigheden.
Ja, ja, ja. En... Dus ja, daar ging ik wel redelijk snel in. En ik moet ook zeggen, ik ben ook wel, werd ook wel redelijk snel gewoon vanuit mezelf geboekt. En mensen mij. Kijk, ik heb een christelijk lijntje. En dan moet ik zeggen, dat ging pas naar. Want dat heb ik pas vanaf 2007. Want toen werd ik gevraagd voor een groot christelijk festival, Flevo Festival. Dat is een soort Lowlands. Maar dan christelijk.
Dat is ook
zeg
op hetzelfde
maar.
Terrein, toch?
Nee, dat is niet op hetzelfde terrein. Nee, oh, dat is opwekking. Dat is een ander. ander festival. Maar nee, Flevo Festival bestaat niet meer. Maar er kwam ook 10.000 man. En toen, sindsdien ben ik ook in kerk gespeeld. Maar ik wil Friesland, feesttenten. Dat is ook een verhaal apart. Daar treed ik ook wel op, zeg maar.
Vertel.
Ja.
Ik heb zoveel vragen die ik het best samen kan vatten in vertel.
Ja, waarom? De grootste vraag is waarom? Geld kan niet alleen de reden.
De reden ook heel kort tussendoor is dat ik ooit één keer met mijn punkbandje destijds werden ook gemaild of gebeld door volgens mij een vriendengroep in Friesland. Die ook zeiden, nee, we hebben een groot schuurfeest. En het is leuk dat jullie komen spelen. En ze zijn wel een beetje stug. Maar als ze helemaal los zijn, dan zijn ze helemaal los. Nou, dat betekende in ons geval dat ze echt tot 1:30 s'avonds heel erg niet los waren. En toen werd iedereen in één keer zodanig dronken en los dat ze gewoon allemaal door hun vriendinnetjes moesten tegenwoordig houden om niet te gaan matten.
Okay.
Dat was de hele avond. Dus dat is mijn beeld van de schuurfeest in Friesland.
Nee, maar dat klopt. Het is heel, heel stug. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet leuk vinden.
Nee.
Dat is, ik ben zelf ook niet iemand die heel erg schatert. Je moet mij ook niet als publiek hebben, zeg maar. Dus daar moet je heel erg aan wennen, zeg maar. Tenminste, als je in de kleine dorpjes speelt. Je hebt heel veel kleine dorpjes in Friesland, mm-hmm. van 300 man. En die hebben ook allemaal een dorpsfeest, zeg maar. En dat een dorpsfeest, en dat houdt in dat ze een feesttent hebben met een kermis ernaast. En de kermis, dat is een draaimolen en een patatkraam. Tenminste, het ene jaar is het patatkraam en het jaar erop is het kip van Krijn. Dat is wat afgewisseld. Ja. Dus, maar goed, dat is. En dan hebben ze op zaterdagavond hebben ze altijd een onder een coverband of op Henk Wijngaard of zo. En op vrijdagavond hebben ze meestal iets van toneel of zo. En dan willen ze ook nog wel eens een cabaretier proberen.
Oh.
Ja. Ja.
Maar even, want dan als er een kermis naast is, iets in mij zegt dat de kermis niet stopt als jij aan het spelen bent.
Dan moet je dus een paar keer achterkomen dat dat apparaat van die wil niet uit. Dat is een veiligheidsding. Dus die kan niet uit. Of de hele draaimolen moet uit. Maar dat kan niet uit, want dat is verplicht, zeg maar. Dus dan vertel je een grap en dan kom je bij de clue en is het keihard er doorheen. Ja.
En dan 300 stugge vriezen voor.
En dan 300 stugge vriezen, ja. Ja, ja, maar daar verkijk je op, want dan denk je, dat had ik in het begin ook, dan denk je van, oh, ik weet niet of het wel leuk is. En dan komen ze na de tijd bij je, oh, het was hilarisch. Ik denk van, was er nog iemand die optrad of...
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Ja.
Ja, nee, maar dat principe ken ik. Dat heb ik zelf ook vaker meegemaakt.
Ja.
En is ook al vaker in de podcast voorbijgekomen. Dat mensen dus amper reageren. En achteraf vinden ze het machtig mooi. Dat je denkt, had het even laten weten.
Ja, ja, ja. Maar ook daar is weer, je moet gewoon zorgen dat je, dat heb ik daar ook wel geleerd, je moet zorgen dat je gewoon de juiste voorwaarden ook wel schept. Dus want wat in elke feesttent staat een heel groot podium, want ze denken allemaal dat de Rolling Stones langskomen, maar die komt niet langs. Ja, Spoel strak op langs. Dus je hebt een heel hoog podium en dan zitten ze beneden. Dus het eerste wat je eigenlijk moet doen is zeggen, nou, we gaan niet op het podium optreden. Dus je moet naar de grond toe en zorgen dat iedereen om je heen staat. En wat ze ook altijd doen is 600 stoelen in de zaal. Denk, er wonen hier maar 300 mensen. Maar dus zorgen dat je gewoon van de 600, dat je daar 550 stoelen weghaalt.
Ja.
En dus dat je een beetje knus om je heen zet. En dan is het heel vaak wel goed te doen.
Maar ook...
Mits.
Ja.
De organisatie een beetje meewerkt, zeg maar.
Nou ja, dat wilde ik vragen. Want ja. Ik ben er ook niet vies van om de halve zaal te gaan verbouwen... om het speelbaar te krijgen.
Ja.
Maar dan... Nee, ik weet niet hoe jij dat hebt... maar je kunt je ook dan best wel de diva voelen... of dan ben je de man met de sterallures...
Ja.
Die opeens alles veranderd wil hebben.
Ja.
En dan moet je het nog wel uitzien te leggen. Maar nee, geloof mij nou maar, ik doe dit al een hele tijd...
Ja, en dan nog zijn er mensen. Ik had, dat vergeet ik nooit meer, Jernsum. Dat is ook een plaatsje in Friesland. En Jernsum, en die wilde twee cabaretiers. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik vraag Bas Birker. Hè, want ja. Friese, je moet geen mensen uit de Randstad hebben. Dat is meestal niet een goed idee. Nou, en Bas vindt iedereen leuk, toch? Ja. Daar kan ook weinig mis mee gaan. Ik denk, dan opent Bas lekker. Ik organiseer het, dus Bas opent.
En aflevering 2 of 3 van deze podcast. Ja. Gevuld met alle verhalen van Bas.
Ja, dat klopt. Maar goed, meestal gaat het goed met
hele
Bas.
Hele likeable comedian.
Ja, hele likeable comedian. Ik denk, Bas opent lekker. Ik ga erop en erover. Dat was het concept wat ik in mijn hoofd had. Maar goed, we kwamen aan. Echt een hele grote feesttent. Achter in die feesttent stonden allemaal van die lange tafels van Oktober Bierfest. Ja, ja. In de lengte, zeg maar.
Oh, dat dus, oh.
Ja.
Kan je uitleggen wat het praktische aspect is van mensen die aan zo'n lange biertafel zitten voor een show?
Nou, dat de helft je niet ziet. Alleen de voorste twee mensen je zien. De rest ziet je niet. Want die kijkt tegen zijn buurman op.
Ja, precies. Iedereen ja. Onhandig half ja. Gedraaid. Zit daar ja. Niet lang.
En het stond ook daarachter in de zaal ergens. Dus ik zei tegen de organisator. Ik zei, joh, dit gaat niet werken. Want die stoelen moeten naar voren. Die afstand is veel te groot. En als we iemand willen aanspreken, dat kan niet eens. Want iedereen kijkt je aan en denkt van, ja, wie bedoel je?
Yeah, yeah.
En toen zei hij van, ja, dit doen we altijd niet, ja. Zo doen we het altijd hier. En Bas stond erachter en die schudde zo met zijn hoofd van... gaat je niet lukken, gaat je niet. Maar goed, ik denk, ik ga nog een poging wagen... want mijn eigen contactpersoon was er nog niet. Ik denk, nou, die moet ik maar even tegen zeggen. Ik zeg, joh, en die kwam er even later aan. Ik zeg, joh, dit gaat niet werken, we moeten het anders doen. En ja, maar ze doen het altijd niet. Ja, was het weer. Dus dat was echt gewoon, nou ja, toen zeiden wij, dan moet je het zelf maar weten. Maar wij, dit gaat niet goed komen. Dat kwam ook totaal niet goed. Bas, die ging echt voor geen meter. En die zat op een gegeven moment mensen al uit te schelden. En toen kwam ik nog eens. En we zouden ook nog na de pauze spelen, maar dat hoefde al niet meer. Maar goed, het stomme was... Ik moest 2 weken later moest ik een dorpje verderop spelen. Het was dorpsfeest tijd. En in die maandag, Reduzum of zoiets. Ik weet een ander plaatsje. En,
neem van je aan dat het ook bestaat.
Ja, ja, zoiets was het, denk ik. En maar die belde mij op. Ja, wat heb ik nu gehoord? Dus die had die verhalen uit Jernsen wel gehoord. Dus toen heb ik hem uitgelegd. Ik zeg, joh, ze wouden gewoon geen kant op. We hebben van tevoren gezegd, stoelen gewoon netjes naar voren. Iedereen mooi bij elkaar. Dan krijg je een leuke show. Ja. Doe je het niet, dan gaat het heel erg lastig worden. Ik zeg, maar joh, even goede vrienden. Als je niet wil dat ik kom, dan kom ik gewoon niet. Hè? Je kunt nu nog afzeggen. Nee, we willen wel dat je komt. Ik denk, waarom bel je dan? Maar goed, dus ik dacht, nou, dat is leuk. Want er kunnen 2 dingen gebeuren. Mensen hebben het gehoord. Dus of ze komen niet, of ze gaan daar zitten en denken van, nou, het zou mij benieuwen. Maar het was superleuk. Gewoon, ja.
En hadden die alles wel goed neergezet?
Hadden alles goed neergezet, ja. Ja, ja.
Ja, dan kan het.
Ja.
Maar ja, het argument ook, dat doen we altijd zo. Er is
ja.
Nog nooit heeft iemand dat argument gebruikt om iets positiefs te verdedigen, volgens mij.
Nee, het is nooit... nee.
Het is altijd een slechte keuze die gevolgd wordt, maar zo doen we het altijd.
Ja, nee, dat klopt.
Ja. Laten we naar je data gaan.
Oh,
want
ja.
Ik ben heel benieuwd wat je hebt, wat je kan onderbouwen.
Ja.
Want,
nou, waar ik achter ben gekomen, maar wat iedereen al lang wist...
Ik vind het ook heel tof dat in echt 130 afleveringen... jij de eerste bent die gewoon met een laptop aankomt.
Ja.
En ja, ik verwacht nu gewoon Excel sheets en een PowerPoint.
Ja, nee, geen PowerPoint. Ik moet even totaal, kan ik wel. Nou ja, het is een podcast, dus ik zal het er even bij vertellen. Nou, waar ik achter ben gekomen. Als je de podcast goed hebt geluisterd, zijn er vier dingen. Ja, vier dingen die essentieel zijn. Ja?
Ja.
Dat is de setting. Ja, ik heb echt een Excel sheet. Ja. Hey. Dat is de setting. Ik heb nog nooit iemand zo hard horen lachen om een Excel sheet, Walter. Nee,
ik heb ook nog nooit zo hard om een Excel sheet.
Nee.
En ik snap ook niet waarom ik verbaasd ben. Want ik had moeten weten dat je bloedserieus was.
Ja.
Toen je dit vertelde. Maar oké. Okay. Ja. Vier dingen.
Nee, maar ik wil even zeggen, ja? Dit is wel heel betrouwbaar. Hè? Het zijn meer dan 1000 optredens. En weliswaar van één en dezelfde comedian. Dat is misschien een hele kleine steekproef. Hè? Maar goed, ik ben een gemiddelde comedian. Laten we dat vanuit gaan.
Oh, okay.
Ja. Ja.
Sorry.
Ja. Ja, vier dingen, want ik heb ook net wat ik zei, kleding en zo heb ik ook allemaal gekeken van, joh, werkt het als ik netjes ga? Maar dat heeft geen enkele invloed op hoe je op het zijn. Want dan moet ik even vertellen hoe ik dit heb gedaan. Dus ik heb alles bijgehouden van de setting, hoe was het publiek, wat voor materiaal heb ik gespeeld, hoe was ik zelf. Wat was de volgorde van de line-up bijvoorbeeld? Hoeveel mensen waren er? Nou, wat kun je er meer bedenken? Plus, ik geef mezelf elke keer een cijfer. Ja, en dat is een best wel hoog cijfer. Hey, ik beoordeel mezelf, dus dan mag het, hè? Ja. En dus vandaar dat ik het dan een beetje kan vergelijken. En waar heb ik dan naar gekeken? Waar ik achter ben gekomen dus, is dat er dus eigenlijk vier essentiële dingen zijn. Ja. Dat is de setting. Dus hoe staat de zaal? Heb je een beetje mooi licht? Staan de stoelen een beetje mooi? Heb je niet oktober bierfest tafels en veel te grote tent? Tweede is het publiek. Dus hoe komen ze binnen? Hebben ze er zin in?
Ja.
Zeg maar. Derde is...
Even wel goed om te melden, denk ik. Want jij zegt en ik zeg ja. Maar je kan echt al gewoon als publiek een zaal binnenkomt... of jij komt een zaal binnen waar het publiek zit... kan je binnen een tel zeggen...
Ja, ze hebben er zin in of ze praten er direct doorheen. Of dat kun je wel. Ja. Plus, en dat maakt het natuurlijk ook betrouwbaar. Ik speel heel vaak in een line-up. Kijk, als ik alleen zo optreden gaat slecht... kan ik heel makkelijk zeggen, ja, er lag het publiek. Maar als je met z'n vieren speelt en alle vier spelen slecht, dan zit je, dan is het publiek waarschijnlijk ook niet goed. Of je zit in een hele slechte line-up. Dat kan ook. Dat komt ook wel eens voor. Ja, ja. Dus ja, het is altijd een beetje dubieus natuurlijk hoe je het publiek, want als je slecht speelt, dan kun je ook zeggen, oh, het ligt aan het publiek. Maar goed, publiek is wel essentieel. Materiaal ook, je grappen.
Ik vind het zo goed.
Ja, je grappen. Zeg maar, heb je... Ik ben bloedserieus. Ja. Dus hoe is je materiaal? Kijk, als je heel veel nieuwe dingen uitprobeert... en het is allemaal waardeloos... of je gooit de verkeerde grappen erin. Dat is ook wel belangrijk. En de vierde ook nog veel belangrijker. Hoe speel je zelf? Sta je zelf lekker op het podium? Speel je gewoon goed? Weet je wel? Ben je scherp? Antwoord je snel? Even los van je grappen, maar gewoon...
Ja.
Heb je de goede timing? Allemaal dat soort dingen. Nou, waar ik nu achter ben gekomen is... Als één van die vier niet goed is... is er niks aan de hand. Dus als je een slechte setting hebt... maar de mensen hebben er zin in... je hebt goede grappen, je bent zelf goed... Niks aan het handje. Ja. Helemaal niks. Dan. Dus het was in een pannenkoekrestaurant. Ja, dat maakt niks uit. Ja, want als de mensen er zin in hebben... Hè, en ze denken niet van... joh, wie zit er door mijn pannenkoek heen te praten? Maar ze hebben er gewoon zin in. En jij speelt goed en je hebt leuke grappen. Dan is het gewoon een leuke avond.
Ja.
Ja.
Overigens, voor wie denkt... ja, in een pannenkoekrestaurant. Wie speelt er nou in een pannenkoekrestaurant? Nou... Wouter Monde tijdens de Horizon Tour 2012.
Precies. Ja, daarom. Ja, ja. Had je maar een betere comedian moeten zijn, Wouter. Want dat is ook zo, hè, natuurlijk. Want ik kan wel zeggen, oh, ik heb daar en daar gespeeld. Is geen aanbeveling. Ja,
nee.
Nee, nee. Maakt
het, wat je zei, als één van de vier niet goed is, dan maakt het niet uit. En dan maakt het ook niet uit welke van de vier niet goed is.
Nou, daar zit ook wel een verschil in. Want setting is eigenlijk, zit maar een half puntje verschil in. Zeg maar, of je een goede of een slechte setting hebt. Dus eigenlijk, dat valt wel mee. Maar publiek, anderhalve punt. Dus of het publiek er zin in heeft of niet, is veel belangrijker.
Ja.
Dan de setting die je hebt.
Ja.
Ja. Nu is het wel... Het is ook wel een beetje een wisselwerking natuurlijk. Maar goed. En hetzelfde geldt voor je... En grappen is ook niet zo belangrijk. Dat valt ook wel mee. Maar dat zul jij zelf ook wel weten. Want je kent genoeg comedians die ermee wegkomen... zonder ooit een grap te vertellen. Ja. Dus ja. Als het de setting goed is... Het publiek heeft er zin in... en je bent zelf lekker aan het spelen... dan hoef je niet eens grappen te vertellen.
Ja.
Ja. Maar... En nu wordt het interessant, als er twee...
Ik doe bijna een paar namen.
Ja, ja. Als er twee van de vier die goed zijn, gaat het heel lastig worden.
Ja.
Ja, dus als de setting niet goed is, het publiek heeft er geen zin in, ik wens je heel veel succes. Ja, maar andersom geldt ook, hè, dat als de setting goed is, het publiek heeft er zin in, maar je hebt waardeloze grappen en je speelt niet goed, ja, dat gaat er natuurlijk ook niet
nee,
worden.
Nee, nee.
Dus als twee van de vier niet goed zijn, dan pas. Mensen mogen nooit aan één ding de schuld geven. Dat is de conclusie.
Ja.
En het is allemaal met data onderbouwd. Dat wil ik even zeggen. Meer dan 1000 optredens die onderbouwen dit. En dat is ook wel leuk. Dat is nu ook een keer wel met data onderbouwd. De plaats in je line-up. Dat of jij... opent of gevoelsmatig heeft iedereen zo van nou, openen is veel lastiger dan de tweede, maar dat is ook zo.
Ja, ja.
dat is echt wel veel lastiger.
Ja, dat had ik ook zonder data van je aangenomen.
Ja, ja, zeker. Ja, nee, ja, maar je moet altijd data eronder hebben, anders dan is het niet waar. Dus, als er drie van de vier niet goed zijn, dan moet je naar huis. Dan moet je echt stoppen. Ja. Dat is,
heb je dat wel eens gedaan? Dat je met al deze kennis in je achterhoofd ergens aankomt. En nou ja, oké, okay, publiek zin in hebben. Dat kan je misschien niet beoordelen op het moment dat je binnenkomt. Maar dat je wel gelijk al ziet. Ja, maar dit moeten we gewoon niet doen. En ook daadwerkelijk naar huis gaat.
Nee.
De discussie aan dan de setting aan te passen. En het...
ja, net zoals in Jernsen, maar eigenlijk weet je al van... Maar ja, misschien heb je dan ook zoiets van... Ja joh, we hebben het gezegd. Wij gaan onze verplichtingen voldoen. Dus jij straks ook met het betalen van de factuur.
Ja.
Ja, maar ja, als je weggaat, dan is ook... je recht op het versturen van een factuur natuurlijk weg. Niet dat het belangrijkste is.
Maar ja... het speelt absoluut mee.
Ja.
Ja, of het kan zijn dat je het in je contract hebt vastgelegd... waarin staat, dit moeten de omstandigheden zijn. En als daar niet aan voldaan wordt, dan wordt er niet opgetreden.
Ja, ik zet het er wel altijd bij. Maar ja, het is niet echt een contract. Nee. Dus, maar ook dus als je zeg maar over de EO Jongerendag... of die Nederlands Zingdag hebt... die mensen hadden er gewoon zin in en dan gaat het vanzelf...
Ja.
Dan maakt en dat is ook met een setting in een kerk of ergens anders. Je moet altijd zorgen dat de mensen er zin in hebben. Dat,
Weet je, ik noemde net de Horizon Tour met een pannenkoekenrestaurant. In diezelfde tour heb ik op een grasveld achter een plein... of op een grasveld achter een kerk op volgens mij Ameland gespeeld. Topshow.
Ja.
Superleuk gehad.
Ja.
Maar daar heb je inderdaad drie. Ik had er zin in. Ik had wat maatwerk over de plaatsnamen daar op het eiland... wat heel flauw was, maar iedereen wist waar ik het over had.
Ja.
En die mensen hadden er zin in. Setting was waardeloos.
Ja.
Maar drie van de vier waren prima in orde.
Ja. Of dat vond ik ook... Want dat was, die was volgens mij in coronatijd. Die hebben we samen gedaan.
Ja.
Toen belde Ronald Smink mij. Die zei van... Jaak, ik heb een optreden voor je aan het strand in Zwolle. In het centrum... Toen zei ik al tegen hem van... Ronald, dat is midden in het centrum, in de buitenlucht. Ik zie, joh, dat is allemaal lawaai. Ja, zei Ronald, daar hebben we aan gedacht. Het is silent comedy. Dus iedereen heeft een koptelefoon op. En... Dus toen dacht ik, ja, maar dat is nog slechter nieuws. want dan hoor je niemand lachen namelijk. En toen zei hij, ja, Wouter is MC. Toen dacht ik, oké, die jongen heeft helemaal niks geleerd van zijn eigen podcast. Die luistert zijn eigen podcast niet eens terug, volgens mij. Ja, maar het stomme, het was een heel leuk optreden.
Het was een superleuk optreden. Nou, sterker nog, ik heb ja gezegd omdat ik met deze podcast een aantal live opnames heb gedaan waar mensen ook van die koptelefoons op hadden. Dus ik wist dat heel goed kon werken.
Ja.
Die show was te gek, maar inderdaad, de setting, als dit normaal buiten was geweest, want het is in Zwolle, inderdaad wat je zegt, in het centrum aan de Singel, waar aan de andere kant ongeveer de binnenring van Zwolle langs loopt.
Ja.
Kansloos.
Ja.
Maar het feit dat iedereen die koptelefoons op had, dat maakt het heel intiem en dat iedereen meedoet. Ja, het is nog steeds lastig om de reactie te horen, want je kan eigenlijk alleen maar kijken naar lachen mensen. En dat is een hele rare om op te gaan, want daar kan je niet op timen.
Nee.
Maar verder was het een topshow.
Ja.
Sterker nog, ik ga hem over 2 weken...
Oké, ga hem nog een keer doen. Oké. Nee, maar die mensen hadden er ook echt zin in, dus dan is het altijd wel leuk.
En weet je, wat is het laagste? Want je geeft cijfers, neem ik aan, van een 0 tot een 10.
Ja.
Wat is het laagste wat je jezelf wel eens gegeven hebt?
Een 3 of een 4. Ja, voor de moeite. Ja.
Ja. Weet je nog wat voor soort show dat was? Welke show?
Dat was waarschijnlijk een of andere bedrijfsoptreden wat gewoon heel slecht ging. Wat subgenant was. Omdat niemand luisterde of... dat heb je wel eens. Dan heb je echt gewoon nul connectie. Moet ik zeggen, dat is wel... Dat was vooral in het begin dat ik bedrijfsoptreden deed. Toen had ik het nog niet zo door. Toen dacht ik nog dat ik ermee wegkwam. Door gewoon op te komen. Hallo, ik ben Jacques Spoelstra, kom uit Friesland. En mijn riedeltje af te draaien.
Ja, ja, ja.
Terwijl eigenlijk wat je bij dat soort shows doet... Je moet eigenlijk jezelf MC'en. Dat is een beetje de truc natuurlijk.
Ja.
En dan...
Je hebt niemand die je aankondigt en sfeer maakt.
Nee.
Dus dat moet je even inbouwen in je set.
Ja. Ja, dat is het nou. Je hebt niemand die je aankondigt.
Of wel.
Dat kan ook helemaal misgaan. Dat je ergens op... Waar was dat? Was voor Greenpeace, maar een milieudefensie was dat. Zou ik weer optreden en was een congres. En dames en heren, hier zie je Jacques Spoelstra. En die man die bleef met zijn microfoon staan. Dus Jacques Spoelstra, stand-up comedy. Wat is dat eigenlijk?
Oh, wat verschrikkelijk.
Ja, nou, ik weet niet meer wat ik gedaan heb. Maar het was niet een heel goed begin van de show. Ja.
Oh, maar dat is zo kansloos. Je kunt dan... Je geeft al normaal, natuurlijk moet je introduceren wie je bent en weet ik wat, maar dat kan je op een manier doen die past bij wat je daarna gaat doen. Zodat mensen denken, oh, dit is een leuke gast of een leuke vrouw.
Ja.
Als daar zo'n ongemakkelijk gesprekje bij zit, is de hele...
Ja, is helemaal weg. Ja, maar dat was ook de laatste keer dat me dat overkomen is. Dus. Maar elke keer als je iets overkomt, dan zet je weer iets in je voorwaarden van... Oké, ik moet aangekondigd worden en dan bespreek je dat van tevoren.
Ja.
Dus de firma Spoelstra is wel een lerende organisatie.
Met data.
Met data, heel belangrijk, ja.
En wat is dan een gemiddeld cijfer wat je geeft aan jezelf? Of hoge cijfers?
Ja, maar dat komt. Waarom geef ik mezelf hoge cijfers? Omdat ik vanaf het eerste optreden ben ik daarmee begonnen. En toen heb ik mezelf een 6 gegeven. En, maar dat was niet zo goed optreden. Dus alles is gerelateerd aan het eerste optreden, zeg maar. Dus als ik mezelf nu een 8,5 geef, dan is dat eigenlijk helemaal ten opzichte van die 6, zeg maar.
Ja.
Eigenlijk moet je daar niet te veel waarde aan hechten.
Of je zou het moeten herindexeren.
Ja, eigenlijk zou ik het moeten herindexeren. Eigenlijk zou ik overal 2 punten vanaf moeten trekken. Maar dan heb ik allemaal optredens met 6,5'tjes. En dat is ook niet zo leuk.
Nee, en je speelt ook beduidend beter dan een 6,5'tje.
Ja, hopelijk wel. Ja, ja.
Ja, nou ja, als je altijd een 6,5'tje speelde, dan had ik je niet uitgenodigd.
Nee, oké. Nou, dat is heel fijn.
Nee, maar ik bedoel dat...
Ook dacht, je hebt me uitgenodigd. Nou, die heeft goede verhalen, maar die gaan heel vaak dood.
Nee, maar ik bedoel ook op het niveau... Want je hebt er een baan naast, maar dat is... ook denk ik vooral meer een keuze om niet volledig op comedy te gaan dan dat het dan
ja keuze van mevrouw.
Ja, nee, ja. Maar ik bedoel,
nee, hebben we ook bij mijn eigen
doet,
keuze
is gewoon prima op niveau, ja. En is hartstikke goed, dus daar ja. Ligt het niet aan. Dat, nee. Dat is wat ik wilde.
Nee, maar ik ben op mijn 35e begonnen of zo, dus dan dat is anders denk ik dan als je jong begint en dan als je al een hypotheek en twee kinderen hebt, dat start je anders dan
ja, dan is het lastiger om de keuze te maken.
Maar dat weet jij ook wel, als je echt wil maken, dan moet je 4-5 keer in de week spelen eigenlijk. Of tenminste, in ieder geval alles aangrijpen om en overal je gezicht laten zien en promotie hier doen. En,
Ja. Nee, ja, dat is, ik ben wat dat betreft jaloers op gasten van 20 die beginnen, die geen enkele binding met wie of wat dan ook hebben en alles kunnen doen. En ook op vrije avonden even langsgaan bij een comedyclub. Ze kom je spelen? Nee, ik kom alleen even kijken. Oh,
ja.
Als ik niet hoef te spelen, wil ik vroeg naar bed.
Ja, dan zien mijn kinderen ook nog.
En weet je ook nog de meest recente of de laatste show die je hebt gedaan waarvan je naar huis reed en dacht, oh mijn god, waarom? Ik heb een baan, waarom doe ik dit?
Nou, ik moet zeggen, na corona ben ik wel een beetje de optredens ook. Het is ook wel een beetje een reset voor mij geweest om niet overal meer naartoe te rijden. Dus ik zoek het ook wel een beetje uit van, ik ga niet meer naar hele gekke plekken. Plus het circuit wat je, net zoals feesttent en zo, dat begint nu weer een heel klein beetje op te starten, zeg maar. Dus dat moet nog een beetje op gang komen. Maar na corona heb ik eigenlijk alleen maar een beetje normale. Ja, weet je.
Dat mag ook, maar gewoon
ik heb nog wel eens een slechte avond in het Comedy Café gehad. Dat of slecht, maar dat het niet vooruit te branden was.
Ja.
Maar niet heel. Niet dat er iemand. Mag ik dat verhaal vertellen? Dat wil ik zo graag vertellen. Dat is niet mijn eigen. Frits de Roos speelt niet meer, hè?
Oh, wauw.
Nee, hè?
Nee,
dus die ga je niet voor de microfoon krijgen. Hè? Dus, en ik vind dat dit verhaal vertel moet worden.
Maar dan moet je wel ook even uitleggen wie Frits is en wat hij ongeveer deed. Want ik vond hem te gek altijd en ik vind het jammer dat hij niet meer speelt.
Ja. Ja, maar nou, hij is raar. Dat kan ik het beste. Hij is raar.
De zin die ik nog uit wilde spreken was, maar ik kan me goed voorstellen dat je een verhaal over Frits hebt te vertellen.
Nee, maar er was kapitein Seppo's, is een café in Amsterdam. Ja, ik denk bij de Wallen in de buurt, volgens mij ergens daar.
Het zit net achter het Rokin. Als je bijna het Rokin af bent, die gaat linksaf, daar zit het.
Ja.
Vlakbij het oude Crea-gebouw. Nou,
en werd ook georganiseerd door, hij zit nu bij de Forum voor Democratie, die Olaf Evrim of zo, denk ik. Oké,
maar goed,
doet er verder niet toe.
Dan
maar
hoef ik ook geen naam noemen.
Er waren 20 mensen. En de mensen hadden er niet zoveel zin in.
Laat nog wel, wat ik zei, dan moet je even zeggen wie Frits is. Frits was een comedian, die speelde, ik denk een jaar tussen 2007 en 2015 ongeveer. Of 2015 heeft hij volgens mij gespeeld.
Ja.
Een beetje lange, slungelige gast. Had hele leuke grappen, vond ik. Maar wel ook af en toe wel wat absurdistisch.
Ook hele bizarre grappen.
Hij had ook altijd een verhaal over zijn groep 8 musical. Met dat hij verkleed als een zonnebloem op het podium stond.
Dat was zijn.
Ik ben een zonnestraal. Ja, dat was de grote closer altijd.
Maar dat was een net verhaal van hem. Ja. Maar dit verhaal ging. Maar in ieder geval. Er waren 20 man. Die hele avond was niet op gang te krijgen. En toen kwam Frits. En iedereen. En hij deed de meest bizarre grappen. En iedereen zat hem aan te kijken. Waar zitten we naar te kijken? Wat is er hier aan de hand? En toen vertelde hij de grap waarin hij een meisje ontmaagt, volgens mij. En dat doet hij nogal hardhandig. En dat beeldt hij ook uit door keihard op de grond te stampen. En terwijl hij op de grond aan het stampen was, zakte hij door het podium heen. waarop die heel droog en iedereen grappig was. Niemand moest lachen. Iedereen keek nog steeds van, waar zitten we naar te kijken? Hoort dit erbij? Of waarop Frits om zich heen kijkt en zegt, nou, ik heb wel zo'n open podium gehoord, maar... ja, dat is het meest bizarre wat ik ooit... wat ik tijdens een comedy show, iemand die door het podium heen zakt. Ja.
Top.
Ja.
Dankjewel.
Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!